Ik neem u dan mee naar Openbaring 18. Om dat te lezen, ik hoop dat u dat met aandacht leest en probeert zoveel mogelijk van wat er staat ook in u op te nemen. Dan is het wel veel makkelijker om er later op terug te komen. Nou, daar staat dan. En na deze zag ik een andere engel afkomen uit de hemel, hebbende grote macht. En de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. En hij riep krachtelijk met een grote stem zeggende: Zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen en een bewaarplaats van alle onreine geesten en een bewaarplaats van alle onreine en hatelijk gevogelte. Terwijl uit de wijn des toorns haar hoererij alle volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer wilde. En ik hoor een andere stem uit de hemel zeggende: gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij aan haar zonde geen gemeenschap hebt en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot de hemel toe en God is haar ongerechtigheden gedachtig geworden. Vergeld haar gelijk als zij uw lieden vergolden heeft en verdubbelt haar dubbel naar haar werken. In de drinkbeker waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel. Zoveel als zij zichzelf verheerlijkt heeft en wilde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan. Want zij zegt in haar hart: ik zit als een koningin en ben geen weduwe en zal geen rouw zien. Daarom zullen haar plagen op één dag komen, namelijk dood en rouw en honger. En ze zal met vuur verbrand worden, want sterk is de Heere God die haar oordeelt. En de koningen der aarde die met haar gehoereerd en wilde gehad hebben, zullen haar bewenen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook haars brand zullen zien. Van verre staande uit vrezen van haar pijniging, zeggende: wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in één uur gekomen. En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt. Waren van goud en van zilver en van kostelijk gesteente en van parelen en van fijn lijnwaad en van purper en van zijde en van scharlaken en allerlei welriekend hout en allerlei ivoren vaten en allerlei vaten van het kostelijkste goud en van koper en van ijzer en van marmersteen en kanelen, reukwerk en welriekende zalf en wierook en wijn en olie en meelbloem en tarwe en lastbeesten en schapen en van paarden en van koetswagens en van lichamen en de zielen der mensen. En de vrucht der begeerlijkheid uw ziel is van u weggegaan. En al wat lekker en wat heerlijk was, is van u weggegaan. En ge zult hetzelfde niet meer vinden. De kooplieden deze dingen, die rijk geworden waren van haar, zullen van verre staan uit vrezen van haar pijniging, wenende en rouwmakende en zeggende: wee, wee, de grote stad die bekleed was met fijn lijnwaad en purper en scharlaken en versierd met goud en met kostelijk gesteente en met parelen, want in één uren is zo grote rijkdom verwoest. En alle stuurlieden en al het volk op de schepen en bootsgezellen en allen die ter zee handelen stonden van verre en riepen, ziende de rook van haar brand, en zeggende: wat stad was deze grote stad gelijk? En ze wierpen stof op hun hoofden en riepen wenende en rouwbedrijvende, zeggende: wee, wee, de grote stad, in de welke allen die schepen in de zee hadden van een kostelijkheid rijk geworden zijn, want ze is in één uur verwoest geworden. Bedrijf vreugde over haar, gij hemel en gij heilige apostel en gij profeten, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee zeggende: aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden en zal niet meer gevonden worden. En de stem der citerspelers en der zangers en der fluiters en der bazuinders zal niet meer in u gehoord worden. En geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden. En geen geluid des molens zal in u meer gehoord worden. En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen, en de stem eens bruidegoms en ene bruid zal in u niet meer gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geworden. En in dezelfde is gevonden het bloed der profeten en der heiligen en al dergenen die gedood zijn op de aarde. En na deze hoorde ik als een grote stem in een grote schare in de hemel zeggende: halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde verdorven heeft met haar hoererij. En hij het bloed zijner dienaren van haar hand gebroken heeft. En zij zeiden het een tweede maal: halleluja. En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. Tot zover. Dat was een lang hoofdstuk om zo te lezen in elk geval. Maar het moet duidelijk zijn dat de lengte van het hoofdstuk natuurlijk ook uitdrukking geeft aan de aard van wat erin besproken wordt. Het moet duidelijk zijn dat het uiteindelijke oordeel over Babel niet zomaar iets is, maar inderdaad een wereldomvattende gebeurtenis. Dat wil zeggen, een gebeurtenis die de hele wereld aangaat. En bovendien is het natuurlijk zo dat hiermee het laatste oordeel over de volkeren, de levende mensheid, over de volkeren der aarde beschreven wordt, alvorens het koninkrijk van Christus zelf definitief op aarde zal worden gevestigd. Dat staat ook in de volgende woorden die ik dan net niet meer gelezen heb. Hoe het ook zij, ik heb al gezegd, dat straks even een korte inleiding. Het is een samenvatting van vele profetieën uit het Oude Testament die hier geciteerd worden en aaneengeschakeld worden, zodat daarmee automatisch al deze oudtestamentische profetieën bekrachtigd worden. Ik zou bijna zeggen weer van kracht worden, maar dat kan natuurlijk niet, omdat deze profetieën van deze strekking in het verleden nog nooit vervuld zijn. Het eerste wat wij toch uit zo'n hoofdstuk zouden moeten opmaken is dat een dergelijk oordeel over Babel in het verleden nog nooit gekomen is. Eigenlijk nog nooit één enkel oordeel. Babel werd ooit veroverd door de Meden, dat is waar, maar Babel werd nooit verwoest en zeker niet op de wijze zoals dat hier beschreven wordt. Dat betekent dan dat deze oud-testamentische profetieën opnieuw bekrachtigd worden en dat ook uitdrukkelijk gesproken wordt over een letterlijk Babel dat letterlijk het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Dat is het laatste vers van Openbaring 17. En het is die stad en dat koninkrijk wat definitief zal ondergaan en zal verwoest worden bij de komst van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. En daar gaat het uiteraard om. Het is ook niet hetzelfde als het oordeel op de jongste dag, want dat is een hele andere zaak. Daarvan staat dat dan hemel en aarde voorbij gaan en dat voor dezelfde geen plaats meer is gevonden. Zodat ook deze profetie over de val van Babel, de ondergang van Babel, niet kan worden uitgelegd als van toepassing op de gebeurtenissen van de jongste dag. Want daar wordt niet Babel verwoest, maar daar wordt de hele oude schepping verwoest. En dat is different cook, zoals de Engelsen zeggen. Nou, dat even terzijde dan. Ik wilde u graag meenemen naar enige hoofdstukken dus uit het Oude Testament. En dat is met name om te beginnen dan, Openbaring 17. Ik moet zeggen Jesaja 13. Jesaja 13. Dat zijn profetieën die ik met u hopelijk in voldoende hoog tempo kan doornemen. Om u tegelijkertijd te wijzen op die schriftplaatsen die uitdrukkelijk in Openbaring 18 worden aangehaald. Aan de andere kant, daar waarschuw ik u vast, dat is voor degene die aantekeningen maken. Ik geef niet alleen verwijzingen naar Openbaring, dat is trouwens makkelijk genoeg. Maar ik zal tegelijkertijd onderweg wijzen op die schriftplaatsen die spreken over degenen die verantwoordelijk zijn, kennelijk, voor de val van Babel. Want het wordt nog eens een paar keer gezegd wie het zijn die het oordeel over Babel zullen brengen. En als we snel genoeg zijn, kan ik daar dan aan het eind van de avond nog even op terugkomen. Dus daar houdt u het lijstje onderweg maar even bij als ik het zo opnoem. Jesaja 13 dan, waarboven staat, althans in vers 1, want daar bedoel ik, de last van Babel die Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft. En dan begint de profetie in vers 2 met: heft op een banier op een hoge berg, verheft een stem tot hen, beweeg de hand omhoog dat ze intrekken door de deuren der prinsen, wat het ook wezen mag, denk ik dan maar, want dat verklaar ik nu allemaal niet. Daar staat in vers 3, ik heb aan mijn geheiligden bevel gegeven, ook heb ik tot mijn toorn geroepen mijn helden, de vrolijken mijner hoogheid. En dat is meteen raak, want in dit vers wordt kennelijk meteen gesproken over degene die dat oordeel over Babel zullen brengen. Dus ik zou zeggen, noteert u dat maar vast, hè? Mijn geheiligden zijn het, oftewel mijn helden, ofwel de vrolijken mijner hoogheid. En we krijgen nog veel meer van dit soort fraaie uitspraken. Zet ze maar onder elkaar. Nou, dan vers 4. Er is een ruisende stem op de bergen, gelijk eens groten volks. Heb je er nog een? Een groot volk. En dan een stem van gedruis der koninkrijken. Dus dat kan u ook meteen opschrijven. Koninkrijken zijn er dus. En dan nog een uitdrukking. De verzamelde heidenen, staat er dan. En dan nog een keer. De Heere der Heerscharen monstert het krijgsheer. Daar heb je nog een uitdrukking daarvoor. Voor een lange lijst, ja. Het krijgsheer. En dan vers 5. Zij komen uit verre landen. Nog een uitdrukking dus. Allemaal ter aanduiding van degene die het oordeel over Babel zullen uitvoeren. De legers of wat het dan maar zijn mag. Ze komen uit verre landen. Van het einde des hemels, vers 5. Dat is ook aardig. Wie zal er daar nou vandaan komen? En dan de heren en de instrumenten zijn een gramschap. Dat is nog een uitdrukking dus. De instrumenten zijn een gramschap. Het gereedschap, de instrumenten, de mensen van mijn part, wat het ook wezen mag, hè, waardoor hij zijn gramschap zal brengen over dat ganse land, namelijk dat land uit vers 1, Babel. Namelijk. Dus dat zijn wel heel wat uitdrukkingen ter aanduiding van degene die het oordeel zullen brengen. Dan staat er vervolgens in vers 6, wanneer het zal zijn, huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als verwoesting van de Almachtige. Zijn bekende uitdrukking in de oud-testamentische profetie. De dag des Heren is namelijk gewoon wat in het Nieuwe Testament gewoonlijk heet het Koninkrijk der Hemelen. En wat wij gewoonlijk noemen het Messiaanse Rijk. Ook bekend als het Koninkrijk Gods. Ook bekend trouwens gewoon als de Sabbat, de dag des Heren. Maar dat is nog steeds allemaal hetzelfde. En in de Bijbel nooit bekend als de zondag. Maar dat even terzijde, want het heeft er hoegenaamd niks mee te maken. De dag des Heren is de tijd waarin de Heer zijn dag en dus zijn licht en dus zijn oordeel, dat is allemaal hetzelfde, zal brengen over de aarde. En als die dag komt, komt hij als verwoesting van de Almachtige. Ik heb het bij herhaling gezegd. De komst van de dag des Heren brengt verwoesting. Of als er staat, de dag des Heren is nabij. Dan staat er precies hetzelfde. Namelijk, dan komt er verwoesting. Maar dat is nog niet hetzelfde als dat de hele dag des Heren verwoesting zou zijn. Want dat is niet zo. Het is gewoon het Koninkrijk van Christus. En dat is per definitie juist geen verwoesting. Maar als hij komt, komt het met verwoesting. Waarna de vraag is, wat wordt er dan verwoest? En uit dit schriftgedeelte maak ik meteen op. Dan wordt Babel verwoest. En voor de wat nauwkeurige studenten onder u, eigenlijk is het zo dat de komst van de dag des Heren, de aanduiding is gewoon van de 33 jaren. Vanaf de 70ste week, vanaf het eind van de 70ste week eigenlijk, tot aan het begin van de 1000 jaren. Dat is de komst van de dag des Heren. Het eerste deel, eerste uitdrukkelijk beperkte deel van het Koninkrijk van Christus. De tijd namelijk waarin het aanbreekt. En waarin het dus wel degelijk nabij is of komt. En die 33 jaar zijn jaren van verwoesting. Ze beginnen met de verwoesting van Jeruzalem in het einde van de 70ste week van Daniël. En de 33 jaren beginnen dus inderdaad met een verwoest Jeruzalem. En ze eindigen met een verwoest Babel. En een herbouwt Jeruzalem overigens. Maar goed, dieper kan ik er niet op ingaan. Ik ga maar meteen verder. Daarom zullen alle handen slap worden, vers 7. Alle mensen hart zal versmelten, ze zullen verschrikt worden. Smarten en weeën zullen hen aangrijpen, ze zullen bang zijn als een barende vrouw. En ieder zal over zijn naaste verbaasd zijn, hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn. En dan weer, ziet, de dag des Heren komt. Gruwelijk. Niet de dag des Heren is gruwelijk, want dat is niet zo. Maar de dag des Heren komt gruwelijk. Hij komt namelijk met verbolgenheid en hittige toorn om het land, en het land is nog steeds volgens vers 1 Babel uiteraard, om het land te stellen tot verwoesting en de zelfs zondaars daaruit te verdelgen, waarna de kenmerken van die periode gegeven worden. Het wordt namelijk gekenmerkt door dat de sterren des hemels zijn gestemd en haar licht niet zullen lichten en dat de zon zal verduisterd worden wanneer zij zal opgaan en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Dat zijn de gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week van Daniël en aan het begin van de 33 jaar die ik u zojuist noemde. Maar diezelfde 33 jaar eindigen met de definitieve ondergang van Babel. En over die hele periode staat dan in vers 11, want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid en ik zal de hoogmoed der stouten, brutalen betekent dat, ik zal de hoogmoed der brutalen doen ophouden en de hoofaardij, de hoogmoed der tirannen zal ik vernederen. Ik zal maken dat de man dierbaarder of kostbaarder zal zijn dan dichtgoud en een mens dan fijngoud van Ophir. Waarna gesproken wordt weer over de dag des hittigen toorns. Het einde van vers 13. Vanwege de verbolgenheid des Heren der Heerscharen en vanwege de dag van zijn hittige toorn. Hete toorn. Komt namelijk vuur. En dan spring ik even wat over. Want dan kom ik in vers 17. Ziet, ik zal de meden tegen hen verwekken. Dat hoort bij het rijtje. De meden zullen tegen hen, tegen Babel dus, tegen hen verwekt worden. Die het zilver niet zullen achten. Dat wil zeggen, die zullen geen respect hebben voor de rijkdom. Zoals ook beschreven in Openbaring 18. De rijkdom van Babel. Waar we een hele lange opsomming van hadden, van al die kostbaarheden. En zilver is niet alleen maar zilver, zilver is geld, hè? Zilver is gewoon geld. Dat is de normale betekenis van het woord zilver. Zowel in het Hebreeuws als in het Grieks, als ook in het Frans. En verder strekt mijn talenkennis niet. Want in het Nederlands is geld hetzelfde als gold. Goud dus gewoon. Ja. Maar in de meeste talen is geld hetzelfde als zilver, betaalmiddelen. En staat dus voor rijkdom in het algemeen. Dus ze zullen het zilver niet achten. En aan hun goud, de Nederlanders worden ook bediend. En aan het goud zullen zij geen lust hebben, aan het geld namelijk niet. Maar hun bogen zullen de jongelingen verpletteren. En ze zullen zich niet ontfermen over de vrucht des buiks. Hun oog zal de kinderen niet verschonen. Alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hovaardigheid der Galdeeën. Want dat Babel zal zijn gelijk als Sodom en Gomorra. Gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Dus Babel wordt beschreven als een stad van rijkdom en van heerlijkheid. Maar ook van hoogmoed, hovaardigheid. Komt volstrekt overeen met Openbaring 17 en 18. De stad die de koninkrijken der aarde heeft. Hè? Die het koninkrijk heeft over de koninkrijken der aarde. De hoogmoedige. Maar dat Babel zal nedergeworpen worden volgens vers 17 door de meden. Dat hoort dus bij het rijtje, zoals ik al zei. En dan volgens vers 19 zal Babel nedergeworpen worden zoals God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Wie brengt dus een oordeel over Babel? Behalve de meden, God zelf. En hoe doet hij dat? Door een legers naartoe te sturen? Dat is nog maar de vraag, maar in elk geval, we maken gewoon het rijtje verder af, hè? We zetten het rijtje voort. In elk geval door vuur uit de hemel. Waardoor wordt Babel ten onder gebracht door vuur uit de hemel. En door de meden, en door een groot volk, door koninkrijken, door verzamelde heidenen, door het leger van de Heren der Heerscharen, door degenen die komen uit verre landen, die komen van het einde des hemels, kortom, door de instrumenten zijner gramschap. Maar dat was allemaal vers 3, 4 en 5 van dit hoofdstuk. En dat is heus met elkaar in overeenstemming. Maar daarover hebben we het later wel verder. Hè? In ieder geval ook wordt genoemd door vuur uit de hemel. Daar ben ik er eigenlijk nog niet, want wat ik meteen maar moet zeggen, omdat ik het anders misschien vergeet, is dat Babel, of dat Sodom en Gomorra weliswaar geoordeeld zijn door vuur uit de hemel. Door zwavel, weet je wel. Maar aan de andere kant ook doordat de aarde zich opende. Zodat de stad, de steden was het in dit geval, zelfs wegzonken. Naar de diepte. En die diepte bestaat nog steeds. Het is de diepste plek op aarde, als je dat zo zeggen mag. Want het is 300 meter beneden het niveau van Amsterdam. En dat was altijd niet hoog, zei ik altijd erbij. Maar goed, hè. Maar 300 meter beneden het officiële peil van het zeewater. Dan 300 meter daar beneden ben je ongeveer op het niveau van het wateroppervlak, namelijk van de Dode Zee. En nog dieper moet daar ergens Sodom en Gomorra liggen. Bijzonder dood, mag je dus wel zeggen. En de gedachte is dat Sodom en Gomorra verdwenen zijn naar het dodenrijk. Wordt ermee uitgebeeld. Naar de diepte. Ik geloof dan ook dat de koning van Babel, inclusief heel Babel, net als eens Korach, zal verdwijnen in het dodenrijk. Namelijk de aarde zal zich openen. En zoals Korach verzonk in de aarde, levend ter helle voer staat er dan, geloof ik. En zoals Sodom en Gomorra in de diepte verdwenen, zo zal ook Babel in de diepte verdwijnen. Het gaat eerst in brand met vuur uit de hemel, maar het verdwijnt ook naar de diepte. Je vraagt je af wat de meden daar nog mee te maken hebben. Maar dat komt nog wel. Daar hebben we het nog wel over. Hè? Goed. Dan gaan we weer verder. Daar zal geen vers 20 van Jesaja 13, daar zal geen woonplaats zijn in der eeuwigheid. Ze zal niet meer bewoond worden. Dat is ook wat in Openbaring 18 al stond, dat namelijk alle leven daaruit zou verdwijnen. Uit Babel, zal niet meer bewoond worden. Met name Openbaring 18, vers 22, waar zelfs uitdrukkelijk staat, er zal zelfs helemaal geen geluid meer gehoord worden. En ook vers 23 van Openbaring 18. Er zal niemand meer zijn. Nou, terug naar Jesaja 13 dan. De plaats zal niet meer bewoond worden van geslacht tot geslacht. En de Arabier zal daar geen tent spannen. Dat is een woord dat maar zelden in de Bijbel voorkomt. Maar je mag toch aannemen dat Babel dan dus bewoond wordt. In ieder geval door Arabieren. En dat klopt wel aardig natuurlijk. De Arabier zal daar geen tent spannen. En de herders zullen er niet legeren. Maar daar zullen nederliggende wilde dieren der woestijnen. En hun huizen zullen vervuld worden met verschrikkelijke gedierten enzovoorts. Maar al dat verschrikkelijke gedierte wat in dit verband genoemd wordt. Niet alleen hier, maar ook op vele andere plaatsen nog in profetieën. Is in feite gewoon de aanduiding van demonen, boze geesten. Kortom, allerlei wat wij dan noemen gespuis.
Kan je dit hoofdstuk 13 niet een soort gedeeltelijk toepassen op de eerste verovering van Babel?
Nou, ik dacht dat het anders zou worden, de vraag, maar het punt is, daar wil ik dan nog wel even vast op ingaan. De eerste keer, die enige keer uit de geschiedenis dat Babel veroverd werd, namelijk door de Meden en Perzen, was door de Meden dus. Officieel Meden en Perzen, maar in de praktijk en ook volgens de Bijbel niet eens Meden en Perzen, maar alleen Meden. De Perzen kwamen officieel pas 2 jaar later. Het waren de Meden, die het leger vormden van Kores de Pers. Het waren de Meden onder aanvoering van Gobrias, in de Bijbel bekend als Darius de Medier, die Babel veroverde. Maar ik heb al eens vaker gezegd, de verovering van Babel toen lijkt op geen enkele manier op verwoesting. Integendeel, er is absoluut niks verwoest. Ik herinner me dat ik het hier al 2 keer gezegd heb, minstens. Namelijk, die lui die kwamen gewoon binnen, ze doden alleen Belshazzar, de koning, en dat was dan dat. Want ik heb al een paar keer vaker gezegd dat de hele regering, inclusief alle ambtenaren, gewoon bleven zitten. Er is dus inderdaad niks mee gebeurd, er is absoluut geen verwoesting geweest. Dat gaat dus niet. Waar deze profetie wel mee kan vergeleken worden, is in ieder geval rechtstreeks met gelijksoortige profetieën over Edom. Die profetieën zijn soms precies gelijk, soms woordelijk gelijk. Maar het zou toch ook duidelijk moeten zijn dat er een direct verband bestaat, in de eerste plaats al, tussen Edom en Babel. Omdat de uiteindelijke koning van Babel toch beschouwd wordt als Edomiet, op een of andere wijze. Dus dat verband is er wel degelijk. En verder is het ook nog mogelijk om diezelfde profetie te vergelijken met die over de verwoesting van Jeruzalem en Judea. Maar dat is natuurlijk zo, die vergelijking gaat steeds op. Omdat het in principe gaat om een gelijksoortig oordeel. Alleen gebeurt het niet op dezelfde tijd, zeker niet. Maar het gebeurt wel op dezelfde manier. Een oordeel wat vanuit de hemel gebracht wordt over een goddeloze wereld. Het begint bij Jeruzalem, daarna komt Edom aan de beurt en uiteindelijk komt Babel aan de beurt. Nou, en in de praktijk bleek in het verleden het verschil tussen Babel en Jeruzalem en Edom nou ook weer niet zo groot. Geografisch wel, maar wat de aard van de steden en de volkeren betreft weer niet. Omdat het inderdaad ging om afgoderij wat geoordeeld zou worden. Maar daar blijft het dan ook bij. Ik zie geen kans om de profetie op enige wijze ergens in het verleden toe te passen. Ik heb ook nooit gehoord over een. Ik heb nooit een fatsoenlijke verklaring gelezen die dat probeert. Zelfs maar probeert. Het gaat namelijk niet. Het is nooit gebeurd. Deze uitspraken zijn op geen manier toe te passen op een gebeurtenis met betrekking tot Babel in het verleden. En ze zijn zeker niet toe te passen op Jeruzalem. Want dat wil men er nog wel eens voor invullen. Want die zijn zeker ook niet door de Meden veroverd of zo. Hè?
Nee, het gaat mij niet om die vervulde. Het gaat om de tijd. Ik kan deze 13. Dus zou je dat er niet over een hele tijd uitzien en zeggen, nou, het is toen begonnen met de verovering. Toen is langzaam de heerlijkheid van Babel verdwenen. Dan gaat hij zich weer een beetje opleggen en dan krijgt hij de genade gehad. In de laatste tijd. Al moet ik het helemaal vergeten.
Nee, kijk, het blijft natuurlijk zo dat, maar dat is een heel ander verhaal, maar dat is misschien goed om wel even te vertellen. Het blijft natuurlijk zo dat de komende verovering van Babel door de Meden en de Perzen, hoewel dat nog wel een poosje op zich zal laten wachten vanuit de dagen van Jesaja, dat die komende verovering van Babel door de Meden en de Perzen, dat die gedachte de aanleiding is tot deze veel grotere profetie over veel latere gebeurtenissen. En dat is dat is niks bijzonders. En daarom kan ik het ook zo zeggen, dat is met alle profetieën zo. De profetieën komen naar aanleiding van gebeurtenissen die inmiddels al lang verleden tijd zijn, maar over die gebeurtenissen heen wordt gesproken over uiteindelijke gebeurtenissen. En dat is maar het verhaal. Je kunt wel zeggen dat bij het lezen van deze profetie onze gedachten ook bepaald zouden moeten worden bij de verovering van Babel door de Mede in de tijd van Belshazzar en Darius de Meed, zal ik maar zeggen. Maar je kunt zeker niet zeggen dat het daar vervuld werd. Integendeel. Zelfs op geen enkele manier. En bovendien, aangezien het dus in het verleden niet volledig vervuld is, betekende dat het in het verleden alsnog volledig in zijn geheel vervuld zal moeten worden. En voor zover een deel ervan van toepassing gebracht zou kunnen worden op wat inmiddels verleden is, moet datzelfde deel alsnog worden toegepast op een gebeurtenis in de toekomst. En de voorbeelden daarvan hebben we natuurlijk uit de geschiedenis van Jeruzalem, waarbij de profetieën over de verwoesting van Jeruzalem al minimaal 2 keer zijn toegepast, maar nooit volledig. En dat betekent dat de uiteindelijke vervulling ook nog op zich laat wachten. De vervulling van de complete profetie in de toekomst. Nou goed. Dat was even in de gauwigheid Jesaja 13. En dan vlieg ik meteen door naar Jesaja 21... Jesaja 21, de last der woestijn aan de zee. Nou, dan ben je meteen in Openbaring 17. Want Johannes werd meegenomen door de geest naar de woestijn. Daar heb je woestijn dus terug. Dat is Openbaring 17, vers 3. Aan de zee. Nou, zee is in de Bijbel gewoon een hoeveelheid water. Dat kan een klein beetje zijn, dat kan ook erg veel zijn. Dat kan zelfs zeer veel zijn. Maar soms ook maar een klein beetje. En in verband met Babel is het gewoon het water van de Eufraat. Dat is heel gemakkelijk. Je moet gewoon weten, zee kan heel klein zijn. De koperen zee, dat weet u toch, hè? Lees de volgende circulaire. De koperen zee mag dan een diameter gehad hebben van 10 L. Maar het is maar een klein beetje water vergeleken bij onze begrippen over het woord zee. Maar in de Bijbel is een zee gewoon een bak water. Een verzamelde hoeveelheid water. Hoe groot, doet weinig de zaken. Bovendien, als de Duitsers het hebben over een zee, bedoelen zij gewoonlijk ook heel wat minder water dan wanneer de Nederlanders het hebben over zee. Zodat je maar weer ziet hoe betrekkelijk die begrippen zijn. En in de Bijbel is het nog betrekkelijker, nou nog veel kleiner. Babel lag niet aan de zee, maar wel aan het water van de Eufraat. Water wat overigens opdroogde in de dagen dat Darius de Medier Babel veroverde. Waar we het zojuist over hadden, hè, in 538 voor onze jaartelling. En ook dat is niet eens vervulling van de profetie. Want de uiteindelijke opdrogen van de Eufraat vindt pas plaats in de toekomst. Want anders zou dat niet in Openbaring, 16 meen ik, anders zou dat niet in Openbaring niet nog eens een keer gezegd zijn. Dan heb je het nou, hè? Het is in het verleden al gebeurd, maar het staat in Openbaring dat het gebeuren zal. Zodat je maar weer ziet dat je dan 2 keer met dezelfde dingen te maken krijgt. In het verleden droogde de Eufraat op omdat die omgeleid werd om de stad heen, zodat Darius de Medier over de bodem van de Eufraat de stad kon binnenlopen. Want zo is dat toen gegaan. Maar in de toekomst, bij de definitieve val van Babel, zal daadwerkelijk de Eufraat opdrogen. Staat er. En daar komen we nog wel tegen trouwens. Maar als Babel dus genoemd wordt in verband met zee, is dat uiteraard gewoon het water van de Eufraat. En in wat overdrachtelijke zin is de zee de aanduiding van Openbaring 17 vers 1. De vele wateren. Ik zal u tonen, we hebben het vorige keer over gehad, het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren, zeg maar zee. En toen bracht de geest Johannes weg in een woestijn. En dan heb je de wateren en de woestijn bij elkaar. Nou, dat is precies wat Jesaja 21 ook zegt. De last der woestijn aan de zee. gelijk de wervelwinden in het zuiden heen en doorgaan, en dat is, hoort bij het lijstje, denk ik, want hier wordt ineens over winden gesproken, in ieder geval wind, wervelwinden, ronde winden, voor zover dat bestaat. Dat hoort bij het lijstje, hè? Over diegenen die het oordeel zouden brengen, of datgene wat het oordeel zou brengen over Babel, wervelwinden. Gelijk de wervelwinden in het zuiden heen en doorgaan, zal hij uit de woestijn komen, uit een vreselijk land. Een hard gezicht is mij te kennen gegeven. De trouweloze, dat is een ander woord voor hoer uit Openbaring 17 en 18. De trouweloze handelt trouwelooslijk. En de verstoorder verstoort. Die is iets moeilijker, maar we zullen zien dat die term verstoorder de aanduiding is van degene die het oordeel zullen brengen over Babel. Dat kun je hier niet zien in dit schriftgedeelte, maar in een van de hoofdstukken die we straks zullen, nog door zullen vliegen, komen we de term tegen. Dus ik kan net zo goed nu zeggen, verstoorder hoort dus ook in het rijtje thuis. Die verstoorder zal namelijk Babel verstoren. Of beter, de verstoorder zal de trouweloze verstoren. En wie is die verstoorder? Lees maar verder. Trek op, o Elam, aanduiding van een bepaalde landstreek. Beleger ze, o Media, ook aanduiding van landstreek, maar tegelijkertijd de aanduiding van het volk der Meden, wat ook geacht werd in Medië dan wel in Elam te wonen. Dus ook hier weer worden de Meden genoemd. Dus, hoort bij het lijstje. Waarna het oordeel wordt aangekondigd, het is niet al te uitgebreid hier, ik neem het ook niet letterlijk vers voor vers door. Er wordt wel gesproken over een leeuw die gezien wordt, die geoordeeld zou worden, dat is vers 8. Die leeuw die kennen wij uit de profetie als de aanduiding van het eerste beest, weet u wel, uit Openbaring 7, de aanduiding dus van Babel, de leeuw. Misschien had hij wel vleugels, dat weet ik niet. Maar daarna vers 9, waar staat, toen antwoordde hij, de wachter namelijk, en zeide, Babel is gevallen. Bijna letterlijk wat in Openbaring staat, gevallen, gevallen, het grote Babylon. Maar hier staat, Babel is gevallen, zij is gevallen, let op dat het twee keer staat, hè? Gevallen, gevallen, het grote Babylon. En hier staat, Babel is gevallen. En dat komt dus overeen met Openbaring 14, vers 8... maar vervolgens in elk geval met Openbaring 18, vers 2. Zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen en een bewaarplaats van alle onreine geesten. Dat staat in Openbaring 18, vers 2, maar dat hebben we net eigenlijk ook gelezen in Openbaring 13. Ik heb u er alleen geen schriftverwijzing bij gegeven, maar we lazen het zojuist wel in Openbaring 13 vanaf vers 21 was dat. Die teksten komen met elkaar overeen. Openbaring 13, vers 21, met Openbaring 18, vanaf vers 2. Jesaja 13, sorry. Ja, dat, goed hoor, dankjewel. Mede namens alle andere luisteraars. Goed. Zij is gevallen, zegt Openbaring 18, vers 2. En we lazen dat in Jesaja 21. Vers 9, Babel is gevallen, zij is gevallen, en al de gesneden beelden harer goden heeft hij verbroken tegen de aarde. Kapot gegooid, kapot gesmeten, betekent dat. En dat komt natuurlijk perfect overeen met Openbaring 17 en 18, waar Babel de moeder is van alle afgoderij. En daar laat ik het dan maar bij, want het is maar het kortste gedeelte hier in Jesaja 20... Ik laat het, of 21, ik laat het daarbij om dan te gaan naar Jesaja 47. Jesaja 47, daal af naar beneden, zei ik toch, daar straks. Tot Sodom en Gomorra gezegd ze worden, daal af, weten we wat het betekent. Het zou in de hel nedergeworpen worden, in het dodenrijk. En hier staat het ook al, daal af. Dat wil zeggen dat die hoogmoedige houding ongepast is. Bovendien wil zeggen dat ze geacht wordt van de rug van dat scharlakenrode beest af te komen en dus haar koninkrijk op te geven. Kom eraf, zoals het lied ook zegt, hè. Nou ja, goed. Daal af, namelijk in het stof staat er, en zit in het stof. waarbij het stof niet zozeer gaat om het stof en de oppervlakte van de aarde, maar ik neem aan dat u duidelijk is dat als over stof gesproken wordt, wordt gesproken over de vergankelijkheid en over de dood. Tot stof zult gij wederkeren uit Genesis 3 is uiteraard de aanduiding van de dood, van het sterven. En dus deze jonkvrouw, dochter van Babel, netjes gezegd, want het was een hoer natuurlijk, die zal inderdaad sterven. Babel zal vernederd worden en dus letterlijk in de aarde verdwijnen. Dus zit in de stof, gij jonkvrouw, dochter van Babel, zit op de aarde. Er is geen troon meer, zeggen de vertalers erachter, want dat is natuurlijk de gedachte. Ze zal het koninkrijk op moeten geven. Er is geen troon meer, gij dochter der Galdeeën, want gij zult niet meer genaamd worden de tedere, noch de wellustige. De tedere, de zachte. Het is de beschrijving van een vrouw uiteraard. En beter nog, het is natuurlijk hier in dit bijzondere geval de beschrijving van een hoer. Maar zij zal dat niet meer zijn. Waarna gezegd wordt in vers 2, neem de molen en maal meel, ontdek uw vlechten, ontbloot de enkele, ontdek de schenkelen, ga door de rivieren. Wat het al bij elkaar betekent is gewoon dat ze te schande gemaakt zal worden. En dat staat er gewoon in vers 3. Uw schaamte zal ontdekt worden. Ook zal uw schande gezien worden. En dat is dan twee keer hetzelfde natuurlijk. Ik zal wraak nemen en ik zal op u niet aanvallen als een mens. Dat wil zeggen, er zal wraak en oordeel gebracht worden over Babel, maar niet als mens. Dat wil zeggen, door wie gebeurt het dan wel? Let wel, als er staat, ik zal op u niet aanvallen als mens, dan zegt de Heer, ik kom niet als mens om dat oordeel te brengen. En ook niet in de gedaante van een mens. Hoe dan wel? Gewoon verder lezen. Dat weet u toch van me, hè? De meeste vragen worden beantwoord in het volgende vers. Namelijk, onze verlossers naam is de Heere der Heerscharen. De heilige Israëls. Wie brengt dus het oordeel over de Babel? Niet zomaar een mens, niet maar een koning van een ander volk. Ook niet een koning der meden, althans niet in de letterlijke zin uiteraard. Wie zal het doen? Nou, zijn naam is Heere der Heerscharen, Jehovah Zebaoth. Het is dus de God van Israël. Of, dat hoort dus in het rijtje thuis. Hè? Wie brengt het oordeel over Babel? Onze verlosser, dat is het eerste wat u in het rijtje zou moeten zetten. Onze verlosser. Die van Israël is dat uiteraard. Dat hij ook de onze is, dat lijkt me duidelijk. Maar goed, onze verlosser. En dan zou in het rijtje moeten staan Jehovah Zebaoth, de Heer der Heerscharen. En dan de uitdrukking uit Jesaja, de heilige Israëls. Er worden dus drie termen gebruikt. Onze verlosser, de Heere Zebaoth, de heilige Israëls. Die brengt het oordeel over Babel. En dan vers 5. Zit stilzwijgende. Hou je mond betekent dat gewoon in het Nederlands. Hè? Zitten, je mond houden. Waarom? Omdat Babel voorheen die grote dingen sprak tegen de Allerhoogste uit Openbaring 13 bijvoorbeeld. Godslasterlijke dingen, hoogmoedige woorden enzovoorts. Hè? Dus zit stilzwijgende en ga in de duisternis, in beeld van het dood en het dodenrijk. Gij dochter der Galdeeën, want gij zult niet meer genoemd worden koningin der koninkrijken. En koningin der koninkrijken is natuurlijk precies hetzelfde als Openbaring 17 vers 18. De vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Of die het koninkrijk heeft over de koninkrijken der aarde. En dus is dat in wezen precies dezelfde uitdrukking. Je moet dus ook meteen concluderen dat Openbaring 17 vers 18 ontleend is in elk geval aan Jesaja 47 vers 5. Gij zult niet meer genoemd worden koningin der koninkrijken. Verder zouden we ook vanuit Jesaja 47 nu even moeten wijzen op Openbaring 18 vers 7. Waar de vrouw zei, ik zit als een koningin. Terwijl hier staat, gij zult niet meer genoemd worden koningin der koninkrijken. En dat sluit dus ook volstrekt bij elkaar aan. En dan ga ik verder in vers 7 van Jesaja 47. En gij zeidet, ik zal koningin zijn in eeuwigheid. En bij eeuwigheid moet ik altijd even opmerken dat dat weliswaar een tijdsaanduiding kan zijn. Heel goed. En dat betekent het voor altijd. Maar in heel veel gevallen betekent het ook, en soms zelfs uitsluitend, niet voor altijd, maar overal. Het betekent namelijk eigenlijk altijd overal, maar dat kan zijn overal in de tijd. En het kan ook zijn overal in de plaats. Als plaatsaanduiding. En in veel gevallen is het beide. Maar hier zou je toch in de eerste plaats aan plaats moeten denken. Want koningin zijn tot in eeuwigheid betekent dan gewoon koningin zijn over alles. Over de hele wereld, over de koninkrijken der aarde. En dat is volstrekt in overeenstemming met wat we net al gelezen hebben in vers 5. En natuurlijk in Openbaring 17. Gij zeidet, ik zal koningin zijn in eeuwigheid, overal. Tot nog toe hebt gij deze dingen niet in uw hart genomen. Gij hebt aan het einde daarvan niet gedacht, staat er dan. Dat wil zeggen, er komt een eind aan. En dan staat er ineens in vers 8. Nu dan, hoor dit, gij weelderige. Dat is aardig dat dat daar staat. In de eerste plaats moet ik er dan op wijzen dat diezelfde uitdrukking, gij weelderige, in heel het Oude Testament niet meer voorkomt. Nou, nog één keer in de afleiding. Maar in deze vorm alleen maar hier. Gij weelderige. Maar het gek is dat dezelfde uitdrukking wel voorkomt in het Nieuwe Testament. 3 keer. En alle 3 keren in Openbaring 18. Dus duidelijk dat deze uitdrukking uit alleen Jesaja 47 vers 8 tot 3 maal toe uitsluitend in Openbaring 18 geciteerd wordt. Zodat wij gedwongen worden het verband te leggen. En je vindt de uitdrukking dan in vers 3 van Openbaring 18. Waar staat aan het eind van het vers: de kooplieden der aarde zijn rijk geworden uit de kracht van haar weelde. Daar heb je die weelde. Of weelderigheid, want dat kan het natuurlijk ook zijn, dat is hetzelfde. En daarna staat het nog in vers 7 van Openbaring 18. Zoveel als zij zichzelf verheerlijkt heeft en weelde gehad heeft. Of zoveel als zij zichzelf verheerlijkt heeft, namelijk weelde gehad heeft. Zo grote pijniging en rouw doet haar aan. En dan nog een keer in vers 9. En de koningen der aarde die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar bewenen. En ik heb echt mijn best gedaan om uit te zoeken wat weelde betekent. En ik kan het u bijna niet zeggen, maar het betekent een grote boezem. Dat betekent het. Lees het maar na, dat betekent het. Dus op de gebruikelijke manier van de Statenvertaling wordt er dan wat netjes gezegd. Het woord betekent namelijk in het algemeen zowel rijkdom, dat het veel is, als ook zachtheid. En dat kan moeilijk missen, denk ik. Bovendien, als je het woord leest in Openbaring 18 vers 3, moet het duidelijk zijn. Daar staat: de kooplieden der aarde zijn rijk geworden uit de kracht van haar boezem. Jawel, dat is de gedachte, haar borsten dus. En dat is een heel normale Bijbelse terminologie eigenlijk. Niet met dit woord, maar wel in het algemeen. Want het zuigen der borsten wordt genoemd als een uitbeelding van hoe rijkdom, hoe zegeningen worden overgedragen. Het komt nogal eens in de Bijbel voor. Meestal trouwens in een veel positievere betekenis. Je zou eigenlijk de conclusie moeten trekken dat het begrip weelde, zoals het dan vertaald wordt, en wat meer negatieve betekenis heeft. Maar het doet weinig ter zake. Waar het om gaat is dat deze hoer Babel als voedster gefungeerd heeft voor de volkeren der aarde die daaruit verrijkt zijn geworden. Dat betekent tegelijkertijd dat de rijkdom van de koninkrijken der aarde afkomstig is uit de hoererij van Babel. En in het algemeen dat de rijkdom der wereld opgebouwd is op de afgoderij van de wereld en in het bijzonder van Babel. Dat is de gedachte. Nou, dat lijkt me wel voldoende. Dus noteert u dat als schriftverwijzing bij Jesaja 47 vers 8. Gij weelderige. Hè? Dan moet u verwijzen naar Openbaring 18 vers 3 en vers 7 en vers 9. En het verband lijkt me dan heel duidelijk. Terug naar Jesaja 47 vers 8. Nu dan hoor dit, gij weelderige, die zo zeker, die zo veilig, betekent dat, woont. Die in haar hart zegt, ik ben... Het staat er dan achter, maar dat mag u vergeten. Ik ben en niemand meer dan ik. Dat is hetzelfde als dat grote dingen gesproken worden tegen de Allerhoogste, uiteraard. Babel stelt zich in de plaats van God. De woorden komen overeen met die van Nebukadnezar. Is dit niet de grote Babel dat ik gebouwd heb? Ik ben en verder niemand. En ik zal geen weduwe zitten, noch de beroving van kinderen kennen. Die uitdrukking wordt letterlijk geciteerd in Openbaring 18, vers 7. Zodat duidelijk moet zijn dat Openbaring 18, vers 7 uit Jesaja 47 geciteerd is. Hè? Openbaring 18, vers 7. Zoveel als zij zichzelf verheerlijkt heeft en wilde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan. Want zij zegt in haar hart, ik zit als koningin en ben geen weduwe en zal geen rouw zien. Terwijl Jesaja 47, vers 8 zegt, ik zal geen weduwe zitten, dat wil zeggen, ik zal niet zitten, achterblijven. Als weduwe, nog de beroving van kinderen zien, zodat we nou weten dat de rouw uit Openbaring 18, vers 7 niet de man betreft die zou zijn overleden, maar de kinderen die overleden zijn. Maar er staat dan dat die vrouw zegt, dat zal mij niet gebeuren. Ik zal die man niet kwijtraken en ik zal mijn kinderen niet kwijtraken. Wie is de man van Babel? Satan zelf, heel goed. De God die gediend wordt, uiteraard. God is altijd de man. De God van Babel, van deze hoer, de man van deze hoer, de minnaar zou je moeten zeggen. Of boeleerder, zoals de Statenvertaling zou zeggen. De Satan zelf uiteraard. En wie zijn dan de kinderen van Babel? Gewoon de hele mensheid, de onderdanen van Babel. Degene, de volkeren der aarde die uit dat Babel, uit het afgodische Babel, zijn voortgekomen. Maar Babel zegt, ik zal dat niet verliezen, dat blijft. Maar niettemin zal het wel komen. Want hou het bij elkaar, hè? Dan krijg je namelijk Jesaja 47, vers 9. Doch deze beide dingen zullen u in één ogenblik, let op, in één ogenblik overkomen. En dat is precies het volgende vers in Openbaring 18, vers 8. Daarom zullen haar plagen op één dag, op één ogenblik dus, komen. Namelijk dood en rouw. En daarna honger. In Openbaring 17, vers 8. Maar in Jesaja 47, deze beide dingen, twee dingen, zullen u in één ogenblik overkomen. Op de dag, op een dag, op één dag, de beroving van kinderen en de beroving van uw man. De beroving van weduwschap. En dat betekent dat, als je die dag tenminste letterlijk mag nemen, dat op dezelfde dag dat Babel valt, ook inderdaad Satan gebonden wordt in de afgrond. En dat zowel Babel als Satan naar de afgrond verdwijnen. Naar het dodenrijk bedoel ik dus. En het komt precies overeen, want ook uit de Openbaring zelf valt dat rechtstreeks op te maken.
1 uur ook.
Ja, dat, daar ga ik dan mee verder. Want er staat hier in Jesaja 47 op één dag. En in Openbaring 18 staat in vers 8 ook op één dag. En dan in vers 10, het einde van het vers, staat, want uw oordeel is in 1 uur gekomen. Klopt precies dus, hè? In 1 uur. En in vers 16 staat, aan het eind van het vers, want in 1 uur is zo grote rijkdom verwoest. En in vers 19, weer het einde van het vers staat, want ze is in 1 uur verwoest geworden. Dus er staat in Openbaring 18, 3 maal in 1 uur en 1 maal op één dag. En uiteraard is dat allemaal nadere toelichting op dat ene ogenblik uit Jesaja 47. En er staat trouwens niet alleen één ogenblik, er staat ook op één dag, hè? Er staat er ook beide. Want er staat immers, vers 9 van Jesaja 47, deze beide dingen zullen u in één ogenblik overkomen op één dag. De beroving van kinderen en weduwschap. Volkomenlijk zullen zij u overkomen vanwege de veelheid uw toverijen. Denk maar aan die wonderen en tekenen die ook zouden gebeuren onder de bescherming van Babel. En vanwege de menigte uw bezweringen. En dan vers 10, gaan we gewoon verder in Jesaja 47. Want gij hebt op uw boosheid vertrouwd, gij hebt gezegd, niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw wetenschap heeft u afkerig gemaakt en gij hebt in uw hart gezegd, ik ben en niemand meer dan ik. waarbij Babel dus op grond van haar wijsheid en wetenschap zich afwendt van de echte man, namelijk van God zelf. Zodat als u ook zo'n hoge pet op hebt over de menselijke wijsheid en wetenschap, dan weet u nou hier, waar, op grond van dit vers, waar dat toe leidt. Het leidt tot hoogmoed van de mens, waardoor de mens zich plaatst boven God. En dan zich stelt op dezelfde plek als waar Satan zich stelde. Wijsheid en wetenschap. Een vloek voor de mensheid, uiteindelijk. Vers 11. Daarom zal er over u een kwaad komen. Gij zult de dageraad daarvan niet weten. Dat wil zeggen, Babel zal niet weten wanneer het komt. Babel niet, wij wel. Gij zult de dageraad daarvan niet weten. En een verderf zal er op u vallen. Waar komt het verderf dan vandaan? Voor het rijtje even. Hè? Van boven. Leuk, hè? Sinds wanneer komen de meden van boven? En al die volkeren van de einde der aarde, waarom komen ze, of einde des hemels, sinds wanneer komen die van boven? Leuk, hè? Goed. En verderf zal er op u vallen, dat betekent gewoon dat vuur uit de hemel zou komen. Net als op Sodom en Gomorra. En verderf, het welk gij niet zult kunnen verzoenen. Want er zal snellijk een onstuimige verwoesting over u komen, dat gij het niet weten zult. Dat komt overeen met 1 dag, 1 uur, 1 ogenblik. Zoals over Sodom en Gomorra. En dan vers 12. Sta nu met uw bezweringen. Eigenlijk betekent het gewoon hou op, hè. Sta wil zeggen stop. Of voluit staakt. Sta nu met uw bezweringen en met de veelheid uw toverijen waarin gij gearbeid hebt van uw jeugd af. Van uw jeugd af. Waar is de jeugd van Babel? Wanneer was dat? Nimrod, dat is het, hè. Ja, bij Nimrod, daar is dat begonnen. De opstand tegen God. Of gij misschien voordeel konden doen, of gij misschien u kon sterken. Maar er staat, gij zijt moedig geworden in de veelheid uw raadslagen. Laat nu opstaan die de hemel waarnemen. Babel wordt uitgedaagd. Net als in Daniel. Laat nu opstaan die de hemel waarnemen. De astrologen dus. Die de sterren kijken. Die naar de nieuwe manen voorzeggen. En laat die u verlossen van de dingen die over u komen zullen. Maar in Daniel was het al zo, wat was het, Daniel 2 geloof ik, hè? Dat niemand uit Babel daartoe in staat was. Dat de wijsheid van Babel dus niet tot dit doel kon leiden. Afgoderij leidt namelijk niet tot verlossing. God leidt tot verlossing. De heilige Israëls, dat is de verlosser, zoals we daar straks al zagen. En dan staat er, ziet, vers 14, ziet, zij zullen zijn als stoppelen. Het vuur, jawel, het vuur, maar daar hadden we het al over, het vuur zal ze verbranden. Dus nog steeds, als in Openbaring 18, vers 8 en 9. Zij zal met vuur verbrand worden, want sterk is de Heere God die haar oordeelt. En vers 9, men zal rouw over haar bedrijven wanneer zij de rook haars brands zullen zien. Vuur uit de hemel, net als bij Sodom en Gomorra. Terug naar vers 14 van Jesaja 47. Ziet, zij zullen als zijn als stoppelen. Het vuur zal ze verbranden. Zij zullen zichzelf niet kunnen rukken uit de macht der vlam. Het zal geen kool zijn om bij te warmen. Geen vuur om daarvoor neder te zitten. Dat wil zeggen, het is geen kampvuurtje. Het is niet een gezellig vuurtje. Integendeel. Het is een allesverterend vuur. Zo'n vuur kennen we trouwens ook uit Daniel, maar dan is het 1 hoofdstuk verder. Daniel 3, daar is het de vurige oven. Maar het blijkt dat de gelovige overblijfsel uit die vurige oven gered wordt en niet door het vuur verteerd wordt. Hetgeen een beeld is van het gelovige overblijfsel dat in de toekomst uit de grote verdrukking inderdaad bewaard zal worden. En ik praat nou niet eens over de gemeente. Ik praat over de gelovigen straks in die periode waarin het oordeel over de volkeren zal komen. In de dagen van de grote verdrukking. Het vuur zal hen niet treffen. Nou, dan vers 15 nog. Alzo zullen zij u zijn met de welke gij gearbeid hebt, uw handelaars. In Openbaring heet dat vele malen uw kooplieden. De handelaars, degene die handel drijven en daarmee in gemeenschap zijn met Babel. De kooplieden. In Openbaring, nou ja, kan ze weer zo gauw niet vinden. In elk geval vers 11, maar het stond er nog een paar keer, dacht ik. Dat slaat dus op degene die in verbinding staan, die betrekkingen onderhouden met Babel en deel hebben aan het hoererij. Dat geldt eigenlijk voor de gehele wereld. Alzo zullen zij u zijn met de welke gij gearbeid hebt, uw handelaars van uw jeugd aan. Elk zal zijn zweegs dwalen en niemand zal u verlossen. Het lijkt me duidelijk dat al deze dingen in openbaring worden aangehaald. Nou, laten we het eerst bij, want het is weer de hoogste tijd voor de koffie. Jeremia 50, het woord dat de Heere gesproken heeft tegen Babel, tegen het land der Galdeeën, door de dienst van de profeet Jeremia, verkondigt onder de heidenen en doet horen, werpt een banier op, daar hebben we ook al over gesproken, dat hebben we straks namelijk gelezen al ergens, werpt een banier op, laat horen, verbergt het niet, zegt, Babel is ingenomen. Bel, de god van Babel, is beschaamd, Merodach, nog een god van Babel, is verpletterd, haar afgoden zijn beschaamd, haar drekgoden zijn verpletterd. Een bekend thema, langzamerhand, hè? Want, daar komt hij over het lijstje. Want een volk komt tegen haar op van het noorden. Maar dat hadden we ook al eens gelezen, dacht ik. Uit het noorden. Dat zal haar land zetten in verwoesting, dat er geen inwoner in zal zijn. Van de mens aan tot de beesten toe zijn zij weggezworven. Doorgegaan. Verdwenen dus. In dezelfde dagen en terzelfde tijd, spreekt de Heere, zullen de kinderen Israëls komen. Zij en de kinderen van Juda tezamen. Ik dacht dat het duidelijk moet zijn dat hier dus niet zomaar over Israël gesproken wordt, maar inderdaad over zowel de 10 als de 2 stammen, met de 10 stammen zelfs nog steeds voorop. He? De kinderen Israëls zullen komen, de 10 stammen. Zij en de kinderen van Juda, de 2 stammen, tezamen. Wandelende en wenende zullen ze heen gaan en de Heer hun God zoeken. En even heel snel, in Openbaring 17, daar staat over het oordeel over de vrouw, en dus het oordeel over Babel. In vers 16 van Openbaring 17, en de 10 hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt, en ze zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Nou, dat die hoer Babel dus met vuur verbrand zal worden, hebben we nou verscheidene malen gelezen. En we zouden het lijstje wat we langzamerhand aan het maken zijn, nog even moeten uitbreiden met deze uitdrukking uit Openbaring 17 vers 16. Waar staat dat de 10 hoornen de hoer zullen haten? Dat is een beetje vreemd, omdat die 10 hoornen ook genoemd worden als de uitbeelding van het laatste koninkrijk. Maar het bevestigt de gedachte die ik al eerder naar voren heb gebracht, dat die 10 hoornen van ijzer, nee, dat waren tenen, maar ik gebruik het nou door elkaar, hè? Dat de 10 hoornen van ijzer weliswaar staat voor die Arabische wereld, maar zodra het 10 hoornen zijn van leem, en dat is het ook, staat het gewoon voor de 10 stammen. Zodat je nu in Openbaring 17 inderdaad kunt lezen dat de 10 stammen van Israël de hoer zullen haten en daar een oordeel over zouden brengen. Die hoort bij het rijtje. Zal ik nou meteen wat over dat rijtje zeggen dan? Ja, want ik kom natuurlijk bijzonder in tijdnood, dat hoort ook zo hoor. Dan komt u nog eens terug. Zie? Maar zal ik wat over een rijtje zeggen? Al die volkeren die opkomen van uiterste des hemels, of van verre landen, of de meden, of ze komen uit het noorden. Weet u wie dat zijn?
Wij.
Dat zijn wij. Gewoon de gemeente. Wat dacht u waar het oordeel vandaan komt? Uit de hemel. Nou, wie is daar in de hemel? Welke volkeren van het uiterste der aarde en van verre landen zijn er dan in de hemel? Wel gewoon de gemeente. En dat die hemel daarboven inderdaad het noorden heet, dat is duidelijk genoeg, want van de troon van God staat ook dat die staat in het noorden. Geloof ik Jesaja trouwens. Of in de psalmen, dat weten ze gauw nou niet meer. Psalm, is de psalm? Ja, psalm. Goed. In het noorden, ja. Want noorden betekent eigenlijk boven, hetzelfde begrip. En inderdaad, de hoogste positie wordt inderdaad ingenomen door de gemeente. En er wordt immers van de gemeente gezegd dat die met Christus zal heersen. En dat we met Christus zullen oordelen. Wat dan bijvoorbeeld de engelen, oké, we staan in Korinthe. Maar we zullen met Christus ook een oordeel brengen over Babel. Zo eenvoudig is dat. Ja, en nog een ander verhaal. Want dat hebben we hier ook al eens verteld. Waar komt de gemeente in hoofdzaak vandaan? Dat wil zeggen, waaruit wordt de gemeente in hoofdzaak gevormd? in de eerste plaats uit de 10 stammen van Israël, die inderdaad, ook geografisch, naar het noorden toe verdwenen zijn uit Babel. En Assur, maar dat is heus hetzelfde gebied. Naar het noorden zijn verdwenen. Zijn ze verdwenen naar het noorden en vervolgens naar het westen en uiteindelijk dus naar het noordwesten. En als dat volk weer terugkomt, in de vorm van de gemeente, wordt het geacht te komen uit het noorden. Alleen blijkt het noorden dan niet geografisch het noorden te zijn, maar daarvan boven. Dat maakt niks uit, het is naar het geografische noorden vertrokken. En vanuit dat noorden naar boven komt althans een deel, al in ieder geval de erfgenamen van de 10 stammen, de gemeentenamen komt om een oordeel te brengen over Babel. Dat is het verhaal. En omdat het een gemeente is, moet het natuurlijk erg verborgen, erg geheimzinnig gezegd worden. Zeker in het Oude Testament. En dat is de reden waarom het er zo ingewikkeld staat. Maar het is gewoon de gemeente die deel heeft aan Christus en met hem dat oordeel zou brengen. En daarom is het ook niet zo gek om te lezen dat Israël zou komen, hier in Jeremia 50, vers 4. Maar het is ook niet zo gek om in Openbaring 17 te lezen. De 10 hoornen die gij gezien hebt zullen de hoer haten en zullen haar vlees eten. Al laat het natuurlijk ook nog ruimte over voor het verschijnsel dat na de opname van de gemeente er ook nog altijd de 10 stammen gewoon hier op aarde zijn, die dan ook inderdaad vervolgens tot bekering zullen komen en het geopenbaarde koninkrijk zullen binnengaan. Want die ruimte is het dan uiteraard ook nog. Maar dat heb je nou net het dubbele deel van Efraïm. Er is een aards aspect aan die 10 stammen en er is een hemels aspect aan die 10 stammen. En daar gaat het maar om. En wanneer we spreken over het hemelsaspect, dan hebben we het inderdaad over de gemeente. Nou, meer zal ik er zo gauw niet over zeggen, want anders kom ik helemaal niet meer in Jeremia toe. Jeremia 50 dus, vers 10, in dezelfde dagen en dezelfde tijd, vers 4, spreekt de Heer, zullen de kinderen Israëls komen, zij en de kinderen van Juda, wandelende en wenende zullen ze heen gaan en de Heer hun God zoeken. Ze zullen naar Sion vragen, vers 5, er zal met hen een eeuwig verbond gesloten worden. Uiteindelijk gaat het om de bekering van alle 12 stammen van Israël en het eeuwige verbond is het bekende eeuwige verbond uit zowel Jeremia als Jesaja en natuurlijk gewoon uit het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond namelijk. En dan mijn volk waren verloren schapen. Het waren 2 stallen, weet u nog. Israël en Juda. Ze waren verloren schapen. Omdat ze waren door de herders verleid. Maar ze zullen verzameld worden door de enige echte herder. En dan vers 8. Vliet weg, wordt tot die kudde gezegd. Tot degene die tot de Heer komen. Tot de Messias komen, tot Christus dus. Vliet weg uit het midden van Babel. En dan krijgen we meteen een verwijzing dus naar Openbaring 18. Vers 4, waar staat, en ik hoorde een andere stem uit de hemel, zeggende, gaat uit van haar mijn volk, opdat gij aan haar zonde geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. En Jeremia 50 vers 8 zegt, vliet weg uit het midden van Babel en gaat uit der Galdeeland, en weest als de bokken voor de kudde henen. Want ziet, vers 9, ik zal een verzameling van grote volken uit het land van het noorden verwekken, voor het lijstje, een verzameling van grote volken. In Jesaja 13 vers 4 heette het verzamelde heidenen, maar het heette daar ook een groot volk. En hier worden de beide uitdrukkingen samengetrokken. Een verzameling van grote volken. Maar het kan ook zijn een volk dat verzameld is uit grote volken. Het is een prachtige beschrijving van de gemeente die nu eenmaal verzameld is uit de volkeren. En in het bijzonder natuurlijk uit de bekende 10 stammen en de volkeren die daaruit voortgekomen zijn. Maar goed, vers 9 dan. Ziet van Jeremia 50. Ik zal een verzameling van grote volken uit het land van het noorden verwekken en tegen Babel opbrengen. Die zullen zich tegen haar rusten. Dat wil zeggen dat zij een rusting aandoen. Dat is een wapenrusting uiteraard. Hè? Dat rusten wil je zeggen uitrusten met een wapenrusting. Een PSU in het Nederlands.
Maar is dat een vers 8, vliegt weg uit het midden van Babel. Is dat een opwekking om voor Israël om naar het Palestina te komen?
Onder andere. Hoewel, het is in de eerste plaats natuurlijk, dat ligt meest voor de hand, een geografische term. Dat wil zeggen, men zou het land van Babel moeten verlaten en dus inderdaad in die dagen naar Palestina gaan. Aan de andere kant is het zo dat het natuurlijk niet alleen maar gaat om geografie, maar het gaat erom dat men zich zou plaatsen buiten het systeem van Babel. Babel is natuurlijk meer dan alleen maar de stad. En het land van Babel is meer dan alleen maar het gebied rondom Babel. Het is die hele goddeloze wereld die men zou moeten verlaten. Blijf er buiten. Ga uit buiten de lege plaats. Legerplaats, ja. Men zou eruit moeten gaan. En dan staat er... Die zullen zich tegen haar rusten, nog steeds Jeremia 50 vers 9. Vandaar zal zij ingenomen worden. Van waar? Vanuit het land van het noorden. Vanuit de hemel dus eigenlijk. Hun pijlen zullen zijn als eens kloeken hels. Geen zal ledig weerkeren. Dat wil zeggen, alle pijlen zullen doeltreffen. En als het letterlijk meden waren of een ander volk, zou je dat heus niet kunnen zeggen. Er zullen heus wel eens een keer misgeschoten worden. Maar hier staat, hun pijlen zullen zijn als eens kloeken hels. Dan blijkt, al die volkeren blijkt één kloeke hel te zijn. Weet je weer wie het is, hè? De gemeente, Christus en het lichaam van Christus. Geen van die pijlen zal ledig wederkeren. En Galdea, het land van Babel, zal ten roof zijn. Allen die je beroven zullen verzadigd worden, spreekt de Heere. Omdat gij u verblijd hebt, omdat gij van vreugde hebt opgesprongen, gij plunderaars van mijn erfenis, omdat gij geil geworden zijt, dat slaat uiteraard op de verbinding met de hoer, Babel, als een grazige vaas en hebt gebriest als de sterke paden, zo is uw moeder zeer beschaamd, die u gebaat heeft, is schaamrood geworden. Ziet, zij is geworden de achterste der heidenen, een woestijn, dorheid en wildernis. En daar heb je dezelfde woestijn weer. In geestelijk opzicht, maar ook in letterlijk opzicht, als uitbeelding van Babel. En dan bekende woorden vanaf vers 13. Vanwege de verbolgenheid des Heren zal zij niet bewoond worden, maar ze zal geheel een verwoesting worden. Dat is precies wat we in Babel ook lezen. In Openbaring 18 ook lezen, met name in vers 2. Enzovoorts, hè. Ze zal geheel verwoesting worden. Al wie aan Babel voorbij gaat, zal zich ontzetten en fluiten. Andere vertalingen zeggen sissen, geloof ik. Over al haar plagen. Dan zeg maar, tss, hoe is het mogelijk? Rust u tegen Babel rondom. Dat wil zeggen, rust u wil zeggen, trek uw wapenrusting aan. Om Babel te bestrijden. Rust u tegen Babel rondom. Gij allen die de boog spant, schiet in haar. En spaart de pijlen niet, want ze heeft tegen de Heere gezondigd. Het is een oproep aan Israël aan de ene kant, maar uit Openbaring 17 vers 16 blijkt dat het ook een oproep zou kunnen zijn aan de 10 hoornen die zich tegen de hoer zouden keren. En dat is maar wat ik zeggen wil. Het is een oproep aan Israël, aan een gelovig overblijfsel in het algemeen en in het bijzonder een oproep aan de gemeente. Daar komt het uiteindelijk op neer. En die oproep die vinden we trouwens ook in Openbaring 18, namelijk vanaf vers 6. Vergeld haar gelijk als zij ulieden vergolden heeft en verdubbelt haar dubbel naar haar werken in de drinkbeker waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel. En er wordt men dus opgeroepen om Babel te bestrijden, hetgeen ze moeten leiden tot een definitieve ondergang. Nou, dan terug naar Jeremia 50 vers 15, juicht over haar rondom. Ze heeft haar hand gegeven, haar fundamenten zijn gevallen, haar muren zijn afgebroken, want dat is des Heren wraak, een uitdrukking die we ook al eerder zijn tegengekomen. Wreekt u aan haar, doet haar gelijk als zij gedaan heeft. En dat is weer letterlijk Openbaring 18 vers 7. En dan eens even kijken, want nou sla ik maar eens wat over. Waar in vers 19 van Jeremia 50 gesproken wordt over weer het herstel van Israël. Let op dat dan de naam Israël genoemd wordt en daarna ook heel uitdrukkelijk het gebergte van Efraïm. En Efraïm is de aanduiding van het eerstgeboorterecht van de 10 stammen. En Gilead staat er ook, maar Gilead dankt zijn naam aan de verzoening van Jacob en Laban. En dat heeft ook alles te maken met de 10 stammen die hier op aarde deel zouden krijgen aan het koninkrijk. Ik kan het niet uitleggen zo gauw meer, dat is het probleem, hè. Maar dat is Gilead. Jacob die verdween, het gelovige overblijfsel is Jacob, hè, verdween ineens bij Laban vandaan. En Laban is een beeld van de 10 stammen van Israël, is nu helemaal zo. En Jacob verdwijnt bij Laban vandaan. En dat betekent dus dat het een uitbeelding is van hoe de gemeente verdwijnt bij de 10 stammen vandaan. Dat is gewoon bij de opname van de gemeente. En leest u het maar na in Genesis. Jacob ontstal zich aan Laban. Hij ging stiekem weg. Precies als de opname van de gemeente. Gebeurde een geheim. En na 2 dagen. Dat gebeurde na 20 jaar. En na 2 dagen haalt Laban hem in. En dan komt er een verzoening tot stand tussen Jacob en Laban. Hetgeen feitelijk een overeenkomst of verzoening is tussen de gemeente in de hemel inmiddels. En de 10 stammen van Israël op aarde. En daarna vindt verzoening plaats tussen Jacob en Esau, en dat is een beeld van de eenheid tussen de gemeente in de hemel en de 2 stammen op aarde. Ja, ik kan het heus vers voor vers wel volgen en uitleggen in Genesis, maar vanavond dus niet meer, hè. Maar zo zit het in elkaar, ja. Maar hier worden Ephraim en Gilead genoemd, zijn beide uitdrukkingen die rechtstreeks verband houden met de positie van de 10 stammen en de beloften die aan de 10 stammen gedaan zijn. Nou goed, zover moet het dan maar even. Jeremia 50 vers 19 dus, en dan vers 20, in die dagen te dier tijd, spreekt de Heer, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden, maar zij zal er niet zijn. En de zonden van Juda zullen gezocht worden, de 10 en de 2 stammen, maar ze zullen niet gevonden worden, want ik zal ze degene die vergeven, die ik zal doen overblijven. Dat wil zeggen, aan het overblijfsel van zowel de 10 als de 2 stammen zijn alle zonden vergeven. Maar dat komt omdat God zelfs slechts zal overlaten degenen die geloven. En dat kun je bijna letterlijk zo lezen. Nou, helemaal letterlijk zo lezen in Romeinen 11 bijvoorbeeld. Maar dat maar weer even terzijde. Waarna weer verder gesproken wordt over het oordeel over Babel. Babel wordt daar een hamer genoemd. Vers 23, hoe is de hamer der ganse aarde zo afgehouden en verbroken? Hoe is Babel geworden tot een ontzetting onder de heidenen? En daar heb je bijna letterlijk Openbaring 18 vers 19, waar de heidenen roepen, wee wee de grote stad in de welke allen die schepen in de zee hadden van haar kostelijkheid rijk geworden zijn. Want ze is in 1 uur verwoest geworden. En er is inderdaad ontzetting van de volkeren over de stad die was ingenomen. Maar dat is de algemene tendens trouwens van Openbaring 18. Een ontzetting onder de heidenen. Met name ook Openbaring 18 vers 10 en 11. Waar de heidenen staan van verre uit vrezen van haar pijniging. Uit de verte ziet men het oordeel over Babel aan. Maar men blijft er ver vandaan, omdat het natuurlijk levensgevaarlijk is om daar dicht in de buurt te komen. Als een stad verwoest wordt door een aardbeving en vuur uit de hemel enzovoorts. He? Nee, geen atoombom. Dat is weer wat anders. Goed. Jeremia 50 dan. Vers 25. De Heer heeft zijn schatkamer open gedaan. Wat komt er uit de schatkamer van de Heer? Heb ik eens aan Job gevraagd. Wat komt er bij vandaan? Bliksem. Ja, dat komt er vandaan. Ja, bliksem, sneeuw, hagel. Laten we zeggen, neerslag van enige betekenis. Dat komt er vandaan, ja. Ja. Een oordeel uit de hemel. Let erop dat als het op zo'n manier gezegd wordt, het ook overeenkomt met het oordeel van de zondvloed. Dat verband bestaat ook, maar goed, hè. De schatkamer in de hemel gaan open. En dat betekent inderdaad dat regen, hagel, stenen uit de hemel in ieder geval zelfs geworpen worden om het oordeel te brengen. Hij heeft zijn schatkamer open gedaan en de instrumenten zijn een gramschap voortgebracht. Maar stenen uit de hemel kan zijn hagelstenen letterlijk, maar het kan ook de gemeente zelf zijn. Want wij zijn allemaal levende stenen. Volgens Petrus, die dus ook zo heette, Stein heette die eigenlijk. Goede naam voor een Jood, Stein. Ja. Petrus. Maar die zei dat we allemaal levende stenen zijn. En bovendien hebben we hemelsburgerschap. Wij zijn stenen in de hemel. En eventueel uit de hemel. En misschien moeten wij wel met die stenen gooien. Weet je veel. Nee, ja, het is allemaal bij wijze van spreken. Want hoe zou het moeten uitleggen? De Bijbel doet het verder ook niet. Maar dat is de Bijbelse gedachtegang. Bovendien, waarom zouden wij het niet doen? Van de Heer staat dat hij stenen gooide uit de hemel. Over de Amalekieten en zo. In het dal van Gibeon, toen de zon 2000 jaar lang stil stond. Nee, het is geen vergissing. Maar ik bedoel het uiteraard meteen overdrachtelijk, hè? Die geschiedenis kent u toch, dat de zon stil stond. Zolang als de strijd duurde. Dat is onze bedeling. En de strijd wordt beslecht doordat de Heer gooit stenen uit de hemel. Hagelstenen, oké. Maar dit gaat op dezelfde manier, hoor. Nou, de Heer heeft de schatkamer opengedaan en de instrumenten zijn een gramschap voortgebracht. Hoort bij het lijstje, instrumenten zijn een gramschap. Want dat is een werk van de Heere, der Heere, der Heerscharen. Wie brengt dus die gramschap? De Heere, der Heerscharen. Hoort ook bij het lijstje. En dat in het land der Galdeeën, dat is dus niet Jeruzalem of Rome of wat dan ook, maar gewoon letterlijk Babel. Komt aan tegen haar van het uiterste, hoort ook bij het lijstje, van het uiterste komt men tegen Babel. Van het uiterste van wat? Nou ja, uiterste van de hemel of uiterste van de aarde, maakt niet zoveel uit. Het is in elk geval de gemeente en heel voorzichtig daarachter is de aanduiding van met name de 10 stammen. Die ook naar het uiterste des hemels verdreven zijn, en ook van de 2 trouwens vervolgens. En die ook zouden komen tegen Babel. Het is precies hetzelfde. Maar in die volgorde. De gemeente, de 10 stammen en daarna de 2 of de 12 stammen zelfs. Komt aan tegen haar van het uiterste, opent haar schuren. Haar rijkdom betekent dat. En bovendien haar koninkrijk, haar rijkdommen. Vertreedt haar als korenhopen en verband. Ze laat ze geen overblijfsel hebben. Dood met het zwaard, al haar varren laat ze afgaan ter slachting. Wee over hen, letterlijk openbaring, hè? Wee, wee, de grote stad. Wee over hen, want hun dag, welke dag? Wel die ene dag, dat ene ogenblik, die ene uren. Hun dag. Hun dag is gekomen, de tijd hunne bezoeking. En diezelfde uitdrukking staat nog in vers 31. Zie ik tegen u, gij trotse, de hoogmoedige dus. Die grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste. Hè? Zie ik aan u, gij trotse, spreekt de Heere der Heerscharen, die immers het oordeel zal brengen. Want uw dag, heb je hem weer, uw dag is gekomen, de tijd dat ik u bezoeken zal. En dan nog even vers 28, waar staat: er is een stem der gevluchten en ontkomen uit het land van Babel om in Sion te verkondigen de wraak des Heren, onze Gods. De wraak zijn tempels. Hoort in het rijtje thuis, denk ik. De wraak van zijn tempel. Wie brengt het oordeel, de wraak over Babel? Wel, Gods tempel. Waarna de vraag is: wat is dat, Gods tempel? Welke tempel is dat? En dan zeg ik: maar die is misschien wat te moeilijk vanavond, maar dat is de tempel uit Efeze en uit 1 Korinthe 2 bijvoorbeeld. En, maar ik dacht in de eerste plaats aan Openbaring 11, vers 1. Mij werd een rietstok gegeven. Ja, je weet wat ik nou allemaal weg moet slikken, omdat ik het zo gauw niet vertellen kan. Hè? Mij hebben een rietstok gegeven. Rietstok alleen al kan een uitbeelding van de gemeente zijn. We hebben het er net in de pauze even over gehad. Een rietstok is een roede. En een roede is een scepter. Volstrekt allemaal hetzelfde woord. En een van de woorden voor roede of scepter is het woord meden. De meden. Modai. De meden, waar we het net over hadden. Ja, ja, niet, ik zeg het niet erg nauwkeurig, maar dat kan ook helemaal niet. Hè? Maar het heeft er in ieder geval mee te maken. Een maatstaf, een meting. En wat wordt er gemeten? De tempel. En wat is de tempel? Wel, dat is de gemeente. En als de tempel gemeten wordt, wil het zeggen dat de tempel compleet is en ingeschreven moet worden als onroerend goed in het kadaster. Dingen worden gemeten vanwege de eigendomsoverdracht, zodat Openbaring 11, vers 1 een uitbeelding is van de opname van de gemeente. De tempel wordt gemeten. Dus de gemeente wordt opgenomen. De voorhof, vers 2, nog niet. Want dat is een beeld van Israël. En die is nog niet aan het koninkrijk toe. Daar zit namelijk 7 jaar tussen. En over die periode van 7 jaar die ertussen zit, spreekt het volgende deel van het hoofdstuk, Openbaring 11. Maar dat allemaal maar weer terzijde. Jeremia 50 zegt dus gewoon, spreekt dus gewoon over de wraak zijn stempels die zou komen over Babel. Dus het oordeel komt van die tempel en het is dus inderdaad weer de gemeente. En dan vers 29, maar dat lijkt me langzamerhand wel erg duidelijk. Laat u horen tegen Babel, gij schutters, gij allen die de boog spant. We hebben net ook gelezen. Legert u tegen haar rondom, laat niemand van hen ontkomen. Vergeld haar naar haar werk, precies als in Openbaring 18 staat. Gelijk als zij gedaan heeft, zou haar gedaan moeten worden. En zelfs dubbel. Vergeld haar naar haar werk, doet haar naar alles wat zij gedaan heeft. Bijna letterlijk Openbaring 18, vers 6. Vergeld haar naar haar werk, doet haar alles wat zij gedaan heeft. Want ze heeft trotselijk, namelijk hoogmoedig, hoogvaardig, ze heeft trotselijk gehandeld tegen de Heere, de heilige Israëls, die immers, zoals we al eerder gezien hebben, het oordeel zou brengen. Vers 30, daarom zullen haar jongelingen vallen op haar straat en alle krijgslieden zullen te dien dagen uitgeroeid worden, spreekt de Heere. Zie ik tegen u, gij trotsen, spreekt de Heer, de Heer der Heerscharen, want uw dag is gekomen, de tijd dat ik u bezoeken zal. Dan zal de trotse aanstoten en vallen en er zal niemand zijn die hem opricht. Ja, ik zal een vuur, daar heb je hem weer, Openbaring 18 vers 8. Ik zal een vuur, zoals over Sodom, ik zal een vuur aansteken in zijn steden, dat zal alle plaatsen rondom hem verteren. Zo zegt de Heer der Heerscharen, de kinderen Israëls, de 10 stammen, en de kinderen van Juda zijn tezamen verdrukt geweest in Babel, inderdaad. En allen die hem gevangen hadden, hebben hen vastgehouden, ze hebben hen geweigerd los te laten, maar hun verlosser is sterk, hoort in het rijtje, de verlosser. Heere der Heerscharen is zijn naam, stond ook al in het rijtje. Hij zal hun twist zekerlijk twisten, opdat hij het land in rust brengen, waar de inwoners van Babel beroeren. Nou ja, en dan verder, het zwaard zal zijn over de Galdeeën, het zwaard zal zijn over de leugenaars, enzovoorts. En dan vers 38. Leuk is natuurlijk ook dat de inwoners van Babel zullen tot wijven worden. Het begon met een weelderige, een tedere en een trotse, maar het wordt tot wijven. Lijkt me niet zo fraai. Nou goed, en dan vers 38. Droogte zal over haar wateren zijn dat zij uitdrogen. Dat vinden we letterlijk in Openbaring 16 vers 2, waar de Eufraat uitdroogt. Of vers 12 bedoel ik, Openbaring 16 vers 12, waar de Eufraat uitdroogt. Wanneer Babel valt, u leest het zelf maar eens na. En de gedachte is ook inderdaad dat de zeeën, de watermassa dus uitdroogt. Maar overdrachtelijk gaat het daarbij niet alleen over de Eufraat, maar over alle volkeren waarover ze regeerden. De wateren waarop de hoer zat. En als dus die wateren of zeeën uitdrogen, zit ze nergens meer op. En die koninkrijken waarover ze regeert drogen uit, omdat inderdaad alle ongelovigen daaruit in de verdrukking zelf omkomen. En daarmee is het meteen met de macht van Babel gedaan. Dat is net hetzelfde als dat de macht van Satan zelf beëindigd zal worden uiteindelijk, doordat de hele oude schepping waarover hij macht had, zal verdwijnen. Zijn koninkrijk verdwijnt. En daarmee is het met het koningschap gedaan. Dat is met Babel ongeveer ook zo. Dat is één kant van het verhaal natuurlijk maar. Was met Babel ook ongeveer zo. Het koninkrijk verdwijnt en dan is het ook met Babel gedaan. Het water droogt op. Van Egypte wordt trouwens hetzelfde gezegd. Hè? Dat het water, de Nijl in dat geval, dan zal opdrogen. Droogte zal zijn over haar water, dat ze uitdrogen. Want het is een land van gesneden beelden en zij razen naar de afgoden, de schrikkelijke afgoden. Daarom zo zullen de wilde dieren der woestijnen met de wilde dieren der eilanden daarin wonen. Dat is weer het oude verhaal. Die wilde dieren waarover gesproken wordt, heeft rechtstreeks te maken met demonen, geestelijke boosheden en noem maar op. En het is dan tegelijkertijd de verwijzing naar Openbaring 18 vers 2. Want daar staat het ook, ik heb het al een paar keer genoemd. Waarna vers 40 van Jeremia 50 zegt, gelijk God Sodom en Gomorra en haar naburen, Adama en Zeboim, heeft omgekeerd, spreekt de Heere, alzo zal niemand al daar wonen en geen mensenkind in haar verkeren. En dat betekent duidelijk dat Babel dus inderdaad niet alleen geoordeeld wordt door vuur uit de hemel, maar ook dat het in de afgrond zal verdwijnen. En dat gaat razendsnel uiteraard. Zo ongeveer, maar dat zegt niemand meer wat geloof ik, zo ongeveer als de Krakatau in de tijd verdween. Zegt iemand dat wel? Dat is toch nog wat cultuur in de zaal. Nou goed. Dat stamt uit zo ongeveer de eeuwwisseling. Hè? Een compleet eiland. Verdween zomaar weg. In één dag. Eroverheen gevaren. Ja, zo gaat het dan. Er komt nog steeds rook van onder water. Hè? Borrelt daar nogal wat. Hoewel het al erg lang geleden is. Ik meen zo'n beetje rond de eeuwwisseling. Ik weet niet precies meer. Begin van deze. Maar het is al zo lang geleden. Zo slecht geheugen. Zo goed geheugen heb ik nooit verdiend. Maar goed. Let op dat vers 40 spreekt dus over het vuur uit de hemel en dat Babel, net als Sodom en Gomorra, in de aarde zal verdwijnen, want dat is de strekking van het vers. Terwijl vers 41 meteen weer zegt, zie, daar komt een volk uit het noorden. En waaruit de vraag, wat is het nou? Het antwoord is, dat volk uit het noorden, die groot, het rijtje, volk uit het noorden, een grote natie, en nog iets voor het rijtje, geweldige koningen, die zullen van de zijden der aarde, de uitersten der aarde, van over de hele wereld zijn ze afkomstig. Maar het is de gemeente natuurlijk. Die zullen van de zijden der aarde opgewekt worden. Boog en spies zullen ze voeren, maar dat hebben we allemaal al gelezen. Wreed zijn zij, in de zin van, staat erachter, niet barmhartig. Hun stem zal bruisen als de zee. Een stem van vele wateren, betekent dat. Hun stem zal bruisen als de zee. En op paden zullen zij rijden. Dat wil zeggen, ze zullen heerlijkheid hebben ontvangen. Dat is de gemeente. We hebben deel aan het paard zijner majesteit. Mooie uitdrukking uit Zacharia 10. Het is toegerust als een man ten oorlog. Een man. Het was ineens, het waren eerst volkeren en nu is het een man ten oorlog. En daar straks hebben we gelezen over volken en toen was het een sterke held. Maar het is de gemeente, de Christus namelijk, inclusief zijn lichaam.
Maar moet je dit niet beginnen om het letterlijk te nemen? En dan...
Wat kun je er nou letterlijk aan nemen?
Nou, de natie, een volk en natie.
Ja, en vele volken en natie en dan een man. En van over de gehele aarde, wie kunnen dat nou zijn? En hoe brengen die nou vuur uit de hemel? En hoe zorgen die nou dat de aarde zich opent zodat de stad erin verdwijnt? Dat kun je dus niet letterlijk nemen. Dat is het probleem van het vers. Als je het naast elkaar zet en het staat naast elkaar, dan is het niet met elkaar in overeenstemming te brengen. Behalve dan als het overdrachtelijk genoemd wordt. En wat heet overdrachtelijk? Het is nog steeds letterlijk, want de gemeente is afkomstig van over de gehele aarde. Is opgewekt uit de verschillende volkeren van de uitersten des hemels en is verzameld tot één man, namelijk tot de Christus, en die zou inderdaad deel hebben aan zijn oordelen. Dus ik pas het nog steeds letterlijk toe.
Maar de gemeente die wreed is, dat wreed zijn zij.
Ja, maar de gemeente is wel wreed, want er staat achter wat het betekent. Het betekent, zij zullen niet barmhartig zijn. En dat zijn ze ook niet. Dat wil zeggen dat Babel aan dit oordeel niet kan ontkomen. Daar is verder geen vergeving meer voor. Trouwens, voor ongeloof is nooit barmhartigheid. Of vergeving. Het is de enige zonde op grond waarvan een mens verloren gaat. Het is dus zeker ook de zonde op grond waarvan een stad en een koninkrijk verloren gaat. Maar zelfs in de wereld. En de koning van Babel, vers 43, heeft hun lieder gerucht gehoord. Gaat met het geluid gepaard. En zijn handen zijn slap geworden, benauwdheid heeft hem aangegrepen, wederom als van een barende vrouw. En als ik dat zo lees, zijn handen zijn slap geworden, zie ik in gedachten weer de handjes van Dagon op de drempel van zijn tempel liggen. Hè? Die handjes waren slap geworden. Nou goed, maar dat weer even terzijde. Waarna in vers 44 verder gesproken wordt over de leeuw. Die komt van de verheffing der Jordaan. Die zal opkomen tegen de sterke woning, tegen Babel. Die leeuw is dan gewoon de leeuw, de stam van Juda. De Christus dus eigenlijk, maar daarmee tegelijkertijd ook een uitbeelding van de jonge leeuw, namelijk de gemeente. En daarna zegt de Heer gewoon in de rest van vers 44 dat hij het zelf is. Hè? Want ik zal hen in een ogenblik daaruit doen lopen. En wie daartoe verkoren is, die zal ik tegen haar bestellen. Nou, wie zijn dat? De meden, ofwel de gemeente. Het is een twijfelachtige uitdrukking, maar we weten het langzamerhand. Wie daartoe verkoren is, die zal ik tegen haar bestellen. Want wie is mij gelijk en wie zou mij dagvaarden? En wie is de herder die voor mijn aangezicht bestaan zou? Daarom hoort de raadslag des Heren die hij over Babel heeft beraadslagd en zijn gedachten dat hij gedacht heeft over het land der Galdeeën. En inderdaad, de woning van Babel wordt verwoest. Er staat dan ook prompt in vers 46. De aarde is bevende geworden van het geluid der inneming van Babel. Zeg maar gerust dat het een aardbeving is, dus ook. Maar dat moet wel, want anders kan Babel niet in de grond verdwijnen. De aarde opent zich. Waarna hoofdstuk 51 vers 1 zegt een verdervende wind. Maar dat hadden we ook al gelezen in een heel ander hoofdstuk. Een verderfelijke wind of een wervelwind. Maar hier staat een verdervende wind. En bedenk dan dat een wind staat voor geest, voor geestelijke dingen. En deze verdervende wind is een beeld van die volkeren of het volk dat een oordeel brengt over Babel. Maar als er staat wind, weet je meteen dat het dus gaat om geestelijke dingen, een geestelijk volk. Weer een bevestiging van dat het de gemeente is. Dan wordt er over wanners gesproken, vers 2. Dan weer over schutters met een boog in vers 3. En daarna vanaf vers 5 wordt gesproken over een herstel van Israël, Israël en Juda. Die zouden niet in weduwschap gelaten worden. Dat wil zeggen, de man van Israël, de 12 stammen, is weliswaar dood. Maar de 10 en de 2 stammen zullen niet in weduwschap gelaten worden. Dat komt omdat de man weer verschijnt. Dat spreekt uiteraard over de wederkomst van Christus. En over het sluiten van een nieuw huwelijk, namelijk het nieuwe verbond. Om een bekende gedachte uit Jeremia in elk geval. Maar daarna, vers 6, vliet uit het midden van Babel. Dat is weer letterlijk Openbaring 18 vers 4. Vliet uit het midden van Babel en redt er ieder zijn ziel of leven. Wordt niet uitgeroeid in haar ongerechtigheid. Ook precies hetzelfde als Openbaring 18 vers 4. Opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Hè? Gaat uit van haar. Zoals dat je het teken van het beest niet hebt. Betekent het trouwens ook. Want dit is de tijd der wraak des Heren die haar de verdiensten betaald. Babel was een gouden beker, maar die beker die kennen we nog uit Openbaring 17 en 18. Hè?